Onze hulpen en verwachtingen zijn de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidden pleit, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Wij zingen van Psalm 25, de versen 3 en 4. Trefvaarde volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. Wij zingen het 10e vers van Psalm 64, nadat wij belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. De ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij vervolgen de lezing uit het boek Ezra, het 4e hoofdstuk. We lezen daarvan het laatste vers en we lezen hoofdstuk 5 in zijn geheel. Ezra 4, wij beginnen te lezen bij het laatste vers, vers 24. Toen hield het werk op van het huis Gods, die te Jeruzalem woont. Ja, het hield op tot in het tweede jaar van het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië. Hachaïr nu, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeten, profeteerden tot de Joden die in Juda en te Jeruzalem waren. In de naam des Gods van Israël profeteerden zij tot hem. Toen maakte zich op Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jezua, de zoon van Jozadak, en begonnen te bouwen het huis Gods, die te Jeruzalem woont. En met hen de profeten Gods, die hen ondersteunden. Toen in tijd kwam tot hen Tatnei, de landvoogd, aan deze zijde de rivier, en Setarbosnei en hun gezelschap, en zeiden aldus tot hen, wie heeft u die de bevel gegeven dit huis te bouwen en deze muur te voltrekken? Toen zeiden wij aldus tot hen, en welke de namen waren der mannen die dit gebouw bouwden. Doch het oog in Gods was over de oudste der Joden, dat zij hem niet beletten totdat de zaken Darius kwam en zij alsdan de over een brief heen brachten. Afschrift van de brief die Tatnei de landvoogd aan deze zijde de rivier met Setarbosnei en zijn gezelschap, de Avarsugaïten die aan deze zijde de rivier waren, aan de koning Darius zond. Zij zonden een verhaal aan hem, en daarom was al dus geschreven, de koning Darius zei alle vrede. De koning zei bekend dat wij getogen zijn naar het landschap Juda, ten huize des grote gods, terwijl het gebouwd wordt met grote stenen, en het hout wordt gelegd in de wanden, en datzelfde werk wordt ras gedaan, en gaat voorspoediglijk door hun handen voort. Toen hebben wij dezelfde oudste gevraagd, en al dus tot hen gezegd, wie heeft u die de bevel gegeven dit huis te bouwen en deze muur te voltrekken? Wij dus hebben bij hun ook hun namen afgevraagd, dat wij ze u bekend maakten, dat wij mochten overschrijven de namen der mannen die hoofden onder hen zijn. En ze hebben ons dusdanig antwoord wedergegeven, zeggende: wij zijn knechten van de God des hemels en der aarde, en bouwen het huis dat vele jaren voor deze is gebouwd geweest. Want een groot koning Israëls had het gebouwd en voltrokken. Maar nadat onze vaders de God des hemels hadden vertoerend, heeft hij hen gegeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, de Chaldeër, terwijl dat huis heeft vernield en het volk naar Babel weggevoerd. Doch in het eerste jaar van Kores, koning van Babel, heeft de koning Kores bevel gegeven dit huis Gods te bouwen. Ja, de vaten van Gods huis, welke van goud en zilver waren, die Nebukadnezar uit de tempel die te Jeruzalem was, had weggenomen, en dezelfde gebracht in de tempel van Babel, die heeft de koning Kores uitgehaald uit de tempel van Babel, en ze zijn gegeven aan één wiens naam was Sesbazar, die hij tot landvoogd had gesteld. En hij zei tot hem: neem deze vaten, ga ze afvoeren in de tempel die te Jeruzalem is, en laat het huis Gods gebouwd worden op zijn plaats. Toen kwam dezelfde Sesbazar, hij legde de fundamenten van het huis Gods die te Jeruzalem woont, en er is van toen af tot nu toe gebouwd, doch niet volbracht. Zo wat dan nu de koning goed dunkt, laat er gezocht worden in het schathuis des konings aldaar dat te Babel is, of het zij dat een bevel van de koning Kores gegeven zij om dit huis Gods te Jeruzalem te bouwen, en dat men des konings believen hiervan tot ons zende. Tot zover de schriftlezing. We gaan u samen, Heer, om een zegen vragen. Heren, mogen we uw heilige naam dank zeggen dat wij op deze woensdagavond elkaar hier in de kerk mogen ontmoeten in onze Bijbellezing. U bracht ons hier, omdat u een woord tot ons te spreken hebt. En het is en blijft een wonder, dat we daar nog niet van verstoken zijn. Dat uw woord nog niet is weggenomen onder ons. Of dat we ons hart gans en al voor het woord hebben toegesloten. We mogen hier nog zijn, om naar u te luisteren. En het woord mag nog uitgaan met goddelijk gezag. Aldus spreekt de Heere, Heere. Geef, Heere, dat wij het woord van u in het hart ontvangen mogen. En dat we niet naast ons neerleggen of dat het tegen dat harde bestaan van ons afstuit. Laat het woord maar kracht zijn. Uw woord dat eruit zendt tot troost, tot op bemoediging. Dat vermaning en bestraffing. Het woord van u dat ons getuigt van dood en leven, vloek en zegen. Dood door ons verdiend. De vloek ons waardig gemaakt. Maar u hebt in deze wereld het kruis gezet. Maar er heeft die grote ruil plaats gehad die voor ons onbegrijpelijk is. U hebt de vloek op uw eigen zoon gelegd. En uw eigen zoon is de volle dood ingegaan. U deed dat, Heer Jezus, plaatsbekledend, borgtochtelijk, in de wil van uw vader. Maar dan een zondaar die moet erkennen de dood waardig te zijn en de vloek verdiend te hebben. En u het leven en de zegen zal ontvangen. En u alle zaligheid zal vinden. Dat is het woord des kruises. Voor de Joden een ergernis, die Grieken een dwaasheid. Maar hun die geloven een kracht Gods tot zaligheid. Een gekruist en een vernederde, versmaadde Christus. In hem ligt alle zaligheid. Heren, wij bidden van u als we hier vanavond mogen zijn. Geef ons de onmisbare bediening van uw geest. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn zeren om nodig te begeren. En het hoofd der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo zijn onze ogen op u, totdat u ons genadig zijt. De genade van uw geest door uw belofte. De geest die leidt in alle waarheid. De geest die zondaren inwint voor het evangelie. De geest die zondaren overwint om ze uit Christus te doen leven. Heere, help ons in het verkondigen van uw woord. We zijn zo heel afhankelijk van u. Bewaar ons ervoor om de schrift uit te leggen naar eigen gedachten. Maar mag het zijn, Heere, naar de zin, de mening van u, o Heilige Geest. Dat het woord met kracht gepredigd mag worden. En of er nu velen zijn of weinigen, wij mogen niet met elkaar zijn rondom uw woord. Raak u ons hart aan, Heer. En dat we samen met elkaar zitten als Maria aan uw voeten, met honger en dorst. Als ik uw woord gehoord heb, zo heb ik het opgegeten. En dat was mij zoeter dan honing. Ja, dan honing zijn. Omdat het woord aan de ene kant weliswaar veroordeelt, maar aan de andere kant spreekt van de troost van uw genade. Dan is de smaak van uw woord, de zoetheid van uw eeuwige liefde, voor een mensenkind die een vijand van u is. Heere, help ons allemaal in heel ons leven. Wij trekken door het leven heen naar de grote godsontmoeting op de dag van de wederkomst. De vraag die ons alle heeft te bezetten is, ben ik dan bereid? Gij dan, zegt u, zijt ook bereid. Want in welke uren ge het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. En Heer, op die ogenblikken zoekt u de vruchten van geloof en bekering. Zegen zo deze dienst vanavond. Dat vragen we niet omdat wij het waardig zijn. Er is ook geen waardigheid in ons te zien, nog te zoeken. We vragen dat op grond van uw eigen belofte. De trouw van uw verbond. De vastigheid van uw genade in Christus. Hoor ons, Heer. En zegen zo heel de dienst. Laat alles geheiligd worden. Door bloed van Christus. U ter eer. En ons tot zaligheid. Om Jezus Christus wil. Amen. Laten we eerst samen gaan zingen. Wij willen dat doen vanuit Psalm 99. Psalm 99. Wij zingen de versen 1, 2 en 8. U hebt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de dienst des Heren. Wij zingen vers 1. God de Heren regeert. Vers 2. God die helpt in nood. Vers 8. Geeft dan eeuwig eer. U weet, gemeente, eigenlijk is dat met het boekje Esra wat wonderlijk gesteld. Eer dat boekje ons iets vertelt over Esra zelf, dan zijn we al in het 7e hoofdstuk. En in de eerste 6 hoofdstukken, daar gaat het eigenlijk helemaal niet over Esra. Die 6 hoofdstukken zijn wel bij dat Bijbelboek gevoegd. En laten we ons iets zien van de voorgeschiedenis. O, Juda weer teruggekeerd is uit ballingschap in het land, in Jeruzalem en het gebied eromheen. En hoe men begonnen is, en het heeft ook mogen afmaken, de herbouw van de tempel. Dat stukje geschiedenis vinden we daar in de eerste 6 hoofdstukken van Esra. U weet, er was het machtige rijk van Babel. En onder koning Nebukadnezar was Jeruzalem gevallen en het volk was in ballingschap gevoerd. Maar wanneer dan een eind komt aan het rijk van Babel en er een nieuw rijk opkomt, het Medo-Persische rijk, dan geeft deze koning Kores verlof aan de Judeërs om weer terug te keren. U weet dat. Die koning Kores voerde een heel ander politiek beleid dan bijvoorbeeld in het Assyrische en in het Babylonische rijk. Wanneer in die rijken allerlei landen waren ingenomen, was men gewoon om de bevolking te deporteren. Dat was dus niet alleen bij Juda gebeurd, maar bij zoveel volkeren. In het Medisch-Persische Rijk had men een andere politiek. Laat al die volken toch in hun eigen land wonen. Laat ze toch hun eigen godsdienst beoefenen. Zo kunnen we die volken winnen en zij zijn ons onderworpen. Vandaar dus dat koning Kores, de Persische koning, bevel gaf, jullie mogen terugkeren. Je zou zeggen, gemeente, als daar bij Juda in ballingschap dat bericht komt, ze mogen terugkeren, dan heel dat volk juicht en heel dat volk stampt te peden, terugkeert naar Israël. Naar Israël helemaal niet. Helemaal niet. Weet je wat teruggekeerd is? Maar een heel klein stukje van het volk. Heel klein stukje. Een rest. De meeste Judeërs vonden het best in Babel. Maar dat daar zich gesetteld, nieuw leven opgebouwd, zaakje begonnen. Dat was best en ik had een heerlijk levensonderhoud. Wat zou ik de moeite doen om deze veiligheden en zekerheden hier te verlaten en naar Jeruzalem te trekken met al de onzekerheden eraan verbonden? Nee, ze bleven rustig in Babel. Misschien denkt iemand in de kerk, nou ze hebben toch gelijk. Je leven is daar gezetteld en u kunt toch overal dieren dienen, maar pas nou op. We zijn in het Oude Testament. Ja. En het gaat niet op om te zeggen, de Joden kunnen overal dieren dienen. Dat gaat in het Oude Testament niet op. Leer ik Jeruzalem verkoeren. Daar zijn namen geopenbaard. Daar wil hij onder dat volk wonen en gediend worden. Oud-testamentisch moeten we goed onthouden, Israël aan de tempeldienst in Jeruzalem gebonden. Ga nou toch terug. En ze kregen verlof om de tempel op te bouwen, om daar in der bouw de tempel Gods gemeenschap weer te ervaren. De meeste Judeërs vonden het best om in ballingschap achter te blijven. Volkomen geseculariseerd. Blik richt hij naar de dingen van de wereld, puur materieel. Die is hier trok gewoon niet meer. Grijpend. En een klein stukje ging maar naar Juda, heel klein stukje van het eens zo grote volk. Handjevol. Wat aanmächtige Joden. Tja. Als je vandaag de dag naar het Joodse volk kijkt, is dat nog zo. Verreweg het grootste gedeelte van het volk Israël is vandaag puur seculier. Als ik even Joods denk, onder het Joodse volk is maar een heel klein stukje Joods orthodox. Er is het puur seculier. Helemaal gericht op de wereld. Ja. Vooral is dat toch aangrijpender als je dan even over de orthodoxe Joden heen kijkt. En u zegt dat maar een heel klein stukje Messias beleidend is. Een paar duizend. En de rest leeft voor de wereld. Dat is nou het uitverkoren volk. Ja. We denken aan de woorden van Paulus. Het is niet al Israël wat Israël heet. Is dat niet de gevaar wat de christelijke kerk ook bedreigt in onze tijd? We kunnen allemaal netjes in de kerk zitten, maar die wereld trekt zo, hè? Is de blikrichting van menig kerkmensen, menig naamchristen, niet naar de wereld gericht? Eigenlijk geseculariseerd? Dominee, de wereld trekt zo. Heeft zoveel te bieden. Dat materieel in de wereld vooruitkomen. Is de blikrichting van menig kerkmens niet naar de wereld gericht? Laten we nou eens eerlijk zijn, gemeente. Is dat niet het gevaar? Ik heb het ook op de bidder gesignaleerd. Dat dat een christen bedreigt. Dat ook zo'n godsdienst uiterlijk wordt. Je kunt allemaal wel gedoopt zijn, dat is heerlijk natuurlijk. En leven op het erf van de kerk. Maar elk kerkmens is nog geen christen. En elk kerkmens is nog geen gelovige. Als het erop aankomt, of het erop aankomt, zouden jullie met de Joden mee teruggetrokken zijn. Of liever de zekerheid in de Babel, het materiële. Toch wel aangrijpend. Maar goed, dat kleine stukje keert dan terug. En de problemen zijn natuurlijk groot. Eerst moeten ze zorgen dat ze een beetje weer kunnen wonen, kunnen leven. Ze hebben verlof gekregen om de tempel te gaan herbouwen. U weet, men is begonnen met het herstel van de altaar. Daarna is men begonnen met het herbouwen van de tempel. De eerste steen is gelegd. Er is een groot feest gevierd. Woorden juich, woorden wenen. Weet je het nog? Klinkt het dan na in onze oren? Wat heeft men gejuicht toen deze steen gelegd werd en daar het fundament als ware van de tempel belag. Men zag als ware de tempel herbouwd. Toch vele weenden, de oude wel. Ze dachten terug aan dagen van wel eer. Waarom is die prachtige tempel van Salomo verwoest? Waarom moeten ze nu de tempel beginnen te herbouwen? Vanwege de ballingschap, vanwege hun zonde. Daarom weende ze. Tegelijk was er gejuich. Gemeente, zullen die dingen samenhouden? Kijk, geloof is niet enkel vreugde. Geloof is niet enkel leven uit de zekerheid en altijd blijdschap en altijd uit Jezus leven. Dat is een trend die vandaag ook in de kerken opkomt. Maar het is alle twee. Dat zal blijven, zolang een kind van God hier in de wereld leeft. Oh jawel, als je op Christus mag zien, uit genade mag leven, is daar de vreugde, de liefde des vaders, tegelijk die smart door de zonde. Dat blijft. Ik ken lindig mensen. Ja. Als je dan weer tot de Heer de toevlucht neemt met al je schuld en zonde en moet buigen in het stof. Maar een wonder, als je dan in vreugde mag opblikken naar Gods genade in Christus. Dat is leven van de christen, zwart en vreugde in de Heer. Dat is de weg de bekering. Afsterven van de oude mens, dat is hartelijke smart over de zonde. Een opstanding van een nieuwe mens, vreugde Gods in Christus. Zo is het leven hier. En ja, dan is het feest voorbij. Fundament van de tempel gelegd. Eerste steen en... Je kent de geschiedenis, er komt tegenstand. Tegenstand van de bevolking die daar in noordelijke rijk is komen wonen, de Samaritanen. Ze zitten de Joden dwars bij de herbouw van de tempel en al spoedig ligt de tempelbouw stil. Ja. Ja, die Samaritanen, die vijanden, hebben geïnfiltreerd bij je Persisch hof en de koning zover kunnen krijgen dat hij een stop zet op de herbouw van de tempel. Ligt stil. Gemeente, dat heeft jaren geduurd. Jaren. Er was geen enkele Jood meer bij de tempel weg te vinden om de tempel te herbouwen. Oh ja, nou, de eredienst ging wel zo goed en kwaad als het ging doen. Maar de tempel bleef het pijn. Je kon zien dat men aan de herbouw begonnen was. Daar lagen wat stenen, lagen wat hout. Verder een puinhoop. Jaar na jaar verstreek. Niemand dacht meer aan de herbouw van de tempel. Aangrijpend eigenlijk. Ja. Weet je, dat heeft geduurd tot de nieuwe koning kwam. Koning Darius. Koning Kores is gestorven. Hij werd opgevolgd door koning Cambyses, die heeft 1 jaar of 8 geregeerd. Toen kwam Darius aan de regering. De grootste heerser zou je kunnen zeggen uit de oudheid. Machtige koning. Deze Darius, die heeft heel dat machtige, grote Persische Rijk weten te organiseren. Nou, dat was een moeilijkheid. Hij heeft altijd weer te maken gekregen met opstandige bewegingen. Hij vertelt zelf ergens dat hij 19 veldtochten heeft moeten houden. Tegen opstandige bewegingen die te onderdrukken. Als hij 2 jaar aan de regering is, dan is het jaar 520 voor Christus. Dan komt dat oude Babelse Rijk in opstand tegen de Persische overheersing. Heeft hij een veldtocht moeten houden? In Egypte komen een opstand, alle kant opstandige bewegingen. Maar een knappe veldheer, hij weet dat rijk toch in 1 hand te houden en te organiseren. En onder die koning Darius. Dan begint de herbouw hier. Eigenlijk wel aangrijpend dat het zoveel jaren stil heeft, zeg maar 15, 16 jaar. Oh jawel, er waren allerlei redenen voor aan te voeren. Hè? Allerlei redenen. De eerste reden was, ja maar luister, de politieke omstandigheden zijn er niet naar om aan de herbouw te beginnen. Maar ja, het volk was wel terug, maar nog aan het Persische Rijk onderworpen. En alleen de koning van het machtige Rijk, die kon toestemming geven om de tempel te bouwen. Dat kun je als onderdaan zomaar niet doen. Ga zomaar niet. Een duidelijke politieke reden, we kunnen dat niet doen. Dus laat maar liegen. En maar luister, het leven is moeilijk genoeg. We hebben werk genoeg om ons eigen huis te bouwen, een eigen leven weer op te bouwen. Intussen vergaten ze dat ze hun huis toch weer echt mooi maakten. De profeet die zegt later, jullie wonen in prachtige geweldige huizen. Maar moet je luisteren, er waren ook vaak misoogsten. Dit jaar was er geweldige droogte geweest. Zo droog. Daar is niets van gegroeid. Hongersnood. Nou, maar luister, als er een hongersnood is, kun je toch niet de tempel gaan herbouwen? Gaat het niet? We hebben al werk genoeg om ons hoofd boven water te houden en de kinderen wat eten te geven. Dan kun je toch bij hongersnood niet denken aan de herbouw van de tempel. We hebben er trouwens geen geld voor. Reden genoeg. Ja. Nou, eens eerlijk tegen elkaar zeggen dat dat vandaag de dag ook zo is. Ja. Vind je ook niet dat de kerkelijk leven wat tam is en wat ingezonken? Zie je de heel Nederland, hè? Kijk, er is meer dan alleen de zondagse eredienst bijwonen. Meer, hè? Er is in de kerk zoveel te doen. Er is catechetisch onderwijs, evangelisatiewerk. We kunnen elkaar opzoeken en de bijbelstudieavonden houden. Er is zoveel te doen. Ook door de week, jongeren, ouderen elkaar opzoeken, met de schrift bezig zijn. Laten we eens eerlijk zijn. Je krijgt de mensen vandaag de dag er haast niet meer warm voor. Een enkele. Oh ja, maar luister dan, ik heb het veel te druk. Ik heb een jong gezin en ik moet werken. Ik heb hier problemen, daar problemen en de tijd is er niet naar. Ach jawel. En zo verslapt de warmte en de aandacht voor het kerkelijk leven en voor het gemeentelijk leven. Je krijgt de mensen haast niet in de been om mee te leven. Kerk moet wat opgeknapt worden, moet gerestaureerd worden. Ach ja, ik heb er geen tijd voor, moet een ander maar doen. Dezelfde malaise die hier bij het volk Israël tegenkomt, geen aandacht voor de herbouw van de tempel. Ze hebben het veel te druk met alle die andere zaken. Zie je vandaag de dag toch ook nog, of niet? Ja. Mag ik u eens even herinneren aan de preek op middag? Heeft de Heer ons in de bergreden niet voorgehouden dat we geen zorgen moeten maken voor eten, drinken en kleding? Maar dat we die zorg moeten maken dat we Gods koninkrijk moeten zoeken. Ik moest vandaag, toen ik met Ezra 5 bezig was, vaak aan die woorden van Christus denken. Hier zit dat bij de Joden. Even enthousiast om de tempel te bouwen, zinkt compleet in. En ze kruipen heerlijk weg, altijd, ja, het is tijd van hongersnood, we hebben het moeilijk en we moeten ons eigen leven op poten zetten, geen tijd om aan de tempel te denken. De Heer Jezus zegt daarom laten, dat is de zorg van een christen niet. Eten, drinken, kleding. Daar zorgt de hemelse vader wel voor. Zoek nou eens het koninkrijk gods. Laten we eens heel eerlijk tegen elkaar zeggen, gemeente. Dat van menig reformatorisch kerkmens, anno 2005, de blik richten naar de wereld is. En niet naar het zoeken van Gods koninkrijk. Tja, hier zie je het heel aangrijpend. Herstel van de tempel ligt stil. Tja. Maar we vragen ons af, hoe is dat nou gekomen? Dat op een gegeven moment toch weer krachtig de herbouw van de tempel ter hand werd genomen. Mag ik het zeggen? Er heeft God voor gezorgd. Ja. Kijk, het is natuurlijk wel geweldig als die tempel daar weer is. En u weet, gemeente, God kan in het Oude Testament niet gediend worden zonder de tempeldienst. Dat gaat niet. Je moet het goed vasthouden. De basis van de dienst der Heer is de dienst der verzoening in de tempel. Offerdienst en de priester. Dienst der verzoening. Dat is de basis. En God kan alleen te midden van het volk wonen door de dienst der verzoening. En Israël kan alleen God dienen langs de weg der verzoening. Zo vernaam is die tempel. Maar er is meer dan alleen de tempel. Er is ook de profetische dienst. Ja. En ik zou haast willen zeggen, misschien zeg ik het verkeerd, vooruit, maar ik zou haast willen zeggen, die profetische dienst is hoogst belangrijk. Misschien nog wel het belangrijkste. Wat is die profetische dienst? Wel, moet je eens kijken in vroege jaren toen die tempel daar nog stond in Jeruzalem. Door de straten van de stad en op het tempelplein. Wat hebben daar de profeten gelopen? Jesaja, Jeremia, ik noem er maar een paar. Aldus, zegt de Heere, ze hebben het woord Gods gebracht. Door midden van de profeten. Hoe belangrijk is die profetische dienst? Door de mond der profeten sprak God tot het volk. Kwam hij met zijn woord tot het volk. Ja. Dat woord was een woord van vermaning. Was een woord van vertroosting. Door dat woord riep God het volk op tot geloof en tot bekering. Kijk gemeente, die basis moet er wel zijn. Die dienst der verzoening. Vandaar die tempeldienst. Maar als het volk Israël uit geloof, in geloof en in bekering er niet uit leeft. Vandaar het woord van de profeten. Werd het volk opgeroepen tot geloof en tot bekering. Door het woord van de profeten kwam God met zijn vermaning, met zijn zegen. Hij kwam met de vloek van het verbond, hij kwam met de zegen van het verbond. En hij vroeg van het volk om in gehoorzaamheid onder dat woord te buigen. Zoals vandaag de dag nog. Je kunt eigenlijk moeilijk de prediking overschatten. Ja. Ik zou bijna willen zeggen, het is het voornaamste wat er in de wereld gebeurt. Dienst der prediking. Door de prediking zoekt God ons op, komt hij tot ons met zijn woord. Zijn belofte. En in die prediking, die aanbieding der belofte ligt de volle zaligheid en roept God ons tot geloof en bekering. Stel je voor je gemeente, dat God die dienst der prediking wegneemt. Stel je voor. Ja. Kijk, dat was ook het verschrikkelijke toen de tempel tot een puinhoop werd. En het volk in ballingschap werd gevoerd. Waar was de stem van de profetie? Jawel, God heeft in ballingschap nog een profeet gegeven, want een wonder, Ezechiël, maar in Jeruzalem klonk het niet meer. En wanneer na de ballingschap dat kleine beetje van het Joodse volk is teruggekeerd, en begint aan de herbouw van de tempel, en later ligt de herbouw van de tempel stil, weet je wat ontbreekt de stem van de profetie? Het klonk daar niet meer in Jeruzalem en op het tempelplein. Aldus spreekt de Heer, God zweeg. Dat is het ergste wat een volk kan overkomen. Ja. Stel voor je gemeente. Als God zijn prediking wegneemt en hij spreekt niet meer tot ons. Wanneer God onder ons zijn woord gaat weghalen. En hij gaat de kandelaar van de prediking ergens anders neerzetten. Je kunt ook omkeren. als wij van het woord vervreemden. We drijven van het woord af. Kijk, gemeente, het geloofsleven bestaat niet in wat gevoel en in wat ik voor God doe. Laat ik het toch eens mogen zeggen vanavond. Echt waar niet. Het geloofsleven bestaat in de eerste plaats niet in mijn ervaring en wat ik voor God doe. Maar het ligt heel anders, lieve vrienden. God spreekt, en weet je wat geloof is? Dat je in gehoorzaamheid onder Gods woord buigen, daaruit leef. Dat is het. En als God het woord gaat wegnemen. Of als ik van het woord afdrijf. Wat kunnen er een tijden zijn dat je je Bijbeltje dichtlaat? Dat je zelfs bij het woord niet meer leef. De honger en de dorst gaat ontbreken. Gelijk eruit schreeuwt naar de waterstromen. Het is er niet meer. Je zou het zoiets kunnen noemen als die term bestaan we vandaag de dag van. Godsverduistering. Nou, de profetie was er niet meer. En zo ineens. Op een dag. Het was het tweede jaar van koning Darius. Zeg maar eind augustus 520 voor Christus. Daar ineens staat een oude profeet op dat tempelplein. Al dus spreekt de Heer, gemeente, God ging weer spreken. Wat een wonder. Wat een wonder. Ja. Kijk, het is voor het volk Israël aangrijpend als de tempeldienst weg is. Het is de grond onder het volksleven weg, de dienst der verzoening. Maar het is hoogst aangrijpend en nog aangrijpender als het woord van God weg is. En God spreekt niet meer. Denk het maar heel concreet in. Je hebt je Bijbel niet meer, je hebt het woord van God niet meer. Nou, waar is dan je zaligheid? Als ik nou straks voor de rechterstoel kom, zal het niet baten van, ja Heer, ik heb zus gevoeld en ik heb zo gevoeld en ik heb dit gedaan en ik heb die ervaring gehad, ik heb zus gedaan. Lieve mensen, daar rek je het niet mee. Of jij wel? Weet je waar je wel mee redt? Als je uit het woord geleefd hebt. En uit het woord Christus heb leren kennen. Maar als God het woord weggenomen. En als ik van het woord afdwaal. Zie je dat wonder? In dat tweede jaar van koning Darius. Die Persische koning. Dat was dat tempelplein. Met eind die puin open van de tempel nog. Waar wel het fundament gelegd is. En ineens, daar staat die profeet Haggai. En een paar weken later krijgt hij een collega erbij. De profeet Zacharia. Zij brengen het woord des Heren weer. Wat een wonder. Haggai is waarschijnlijk een hele oude profeet. Misschien wel 80 jaar. Alles wat we van de profeet Haggai weten, is dat hij geprofeteerd heeft in een maand of 4. Zacharia was toen nog heel jong. En hij heeft zelfs tot op hele hoge leeftijd het ambt van profeet mogen vervullen. Nou, die twee, oude Haggai en de jonge Zacharia, zij worden door de Heer tot het volk Juda gestuurd en ze mogen het woord des Heren weer brengen. Al dus spreekt de Heer hier. Ja. Je kent toch de geschiedenis van die jonge Samuel. We lezen dat het woord des Heren schaars was in die dagen. God hield zijn spreken in. Ja. Totdat hij in die nacht die jonge Samuel riep. En die jonge Samuel zei, spreek Heren, uw knecht hoort. En nou even een vraag naar het hart. Horen jullie de stem des Heren uit het woord? Niet de stem van je hart hoor. Niet de stem van mijn gevoel en mijn beweging. Het is de stem van het woord gehoord. Of is het dicht? Of is het ver weg? Dat is het allerergste waar je kan overkomen. Ja. Dan zie je die profeet Haggai en de profeet Zacharia. En weet je wat voor woord ze brengen? Ze zeggen, luister eens volk van Juda, jullie keren de zaken om. Jullie zeggen het is hongersnood. Dus we hebben geen tijd en geen geld om aan de tempelbouw te denken. Jullie keren de zaak om. Omdat jullie niet aan de tempel denken. Daarom is hongersnood gekomen. Begrijp je? Die hongersnood, het is wel aangrijpend. Tijd van droogte, niets groeit er. Mens en vee lijdt honger. Maar het is een tuchtroede God. Het is een kastijding van zijn liefde. Hij roept je op tot geloof en tot bekering. Zie, niet de zaak omkeren. Ja, maar luister, ik zit nou zo in diepe nood. We hebben nou zulke ontzaglijke ziekte in ons gezin en zorgen. We hebben nou geen tijd om aan de Here te denken. De Here zegt, je keert de zaak om. Omdat ze naar mij niet denkt, heb ik misschien die nood gestuurd om je op te wekken tot bekering. Ja. Laten we eens eerlijk tegen elkaar zeggen, wij ook als reformatorische kerkmensen. Zodra we nood en moeite op ons leven ervaren, zijn we helemaal verstreek. Helemaal verstreek. Een ziekte komt ons gezin in. Rauw, ik noem hele ernstige dingen. Zorgen met de kinderen, alles is. En we zijn helemaal verstreken. We liggen helemaal overhoop. Ja. Ik zeg niet dat die zaken niet aangrijpend zijn. Maar je moet dat ook eens bijbels bekijken. En bijbels beleven. Dat dagen van ziekte en tegenheen kunnen voorkomen en op je levensweg kunnen komen uit de vaderlijke liefde Gods. Het zou ook wel eens bekijken. Ja. Een iegelijke zoon die ik lief heb, kastijd ik. Ja. Er zijn de kastijdingen als ze tegenwoordig zijn niet altijd aangenaam. Maar in die kastijdingen kunnen zo de bemoeienissen Gods openbaar komen. Stel je voor dat God je laat lopen. Nooit een ziekte, nooit een zorg. Zegen op zegen, denk je. En als God je laat gaan, hij heeft geen bemoeienis meer met je. Maar juist als er zorgen en moeite en tegenin komen, zijn vaak blijken van Gods zorg, van zijn liefde. Hij weet je nog te vinden. Hij roept je op de bekering. Hij wil je heiligen en hij wil je louteren. Nee, Israël, het gaat niet op om te zeggen, we hebben hongersnood, het is geen tijd om aan de tempel te denken. Nee, omdat jullie de tempel niet herbouwen. Daarom stuurde ik jullie die honger als een tuchtiging der liefde. En ik riep je op tot geloof en bekeren, bekeer je toch. Ja. Ik zou je willen vragen, bekijk de dingen van je leven toch eens anders. Daar ga ik nog niet dieper op in. Maar wat is tegenspoed en wat is voorspoed? Leg u het met eens uit. Is tegenspoed als wij denken dat alles ons tegen is? Kan wel eens zijn dat daar Gods liefde is en zijn heilige bemoeienis. De catechismus is lezen. Alles wat in het jammerdal in zijn vaderlijke liefde me toeschuift. Omdat door die noden en smarten dichter bij God gebracht mag worden. Meer in geloof mag toenemen. De oefening der bekering mag ervaren. En dan zeg je later, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Omdat ik al dus uw goddelijk recht zou leren. Kom, Juda, ga de tempel weer bouwen. Al dus spreekt de Heere hier. En gemeente, dat woord van God van die profeten. Die profetische prediking van Haggai en Zacharia heeft zo'n grote invloed. Heel het volk komt in beweging. Het was helemaal ingezonken, zelfs de leidslieden. Ik heb u de leidslieden vaak gepredikt. Zerubabel, dat was de wereldlijke vorst. En Jozua de hoge priester. Ook zij waren ingezonken. Ook zij waren ingezonken. Ze hadden ook de herbouw van de tempel helemaal laten liggen. En dan komt het woord van de profeet. Het woord Gods. En het klinkt zo door tot in de harten. Heel dat volk leeft op. En onder lijnen van Zerubabel en Jozua en de profeten wordt krachtig de herbouw van de tempel weer ter hand genomen. Ja. Kijk, dat is de heerlijke vrucht van de prediking van het woord des Heren. Ja. Ik denk gemeente wat later Paulus zegt. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid en iedereen die gelooft. Ja, dat is ook niet altijd vanzelfsprekend hoor. Dat is ook niet altijd vanzelfsprekend. Ja. Laten we het vanavond nog eens tegen elkaar zeggen. Hoe verschrikkelijk het is als God zijn woord gaat inhouden. Gelukkig tot vandaag de dag toe spreekt God nog tot ons. Zijn woord en zijn prediking gaat door. En ik geloof het zal blijven tot aan de dag van de wederkomst van Christus toe. Maar de vraag is, wat werkt dat woord in het leven uit? Wat werkt het uit? Stuit het af op het harde hart? Of hier bij het volk in Juda, dat die harten worden aangeraakt. Dan is met recht het evangelium kracht Gods tot zaligheid. Hoe komt de mens tot bekering, gemeente? Weet jij het? Hoe komt de mens uit tot geloof? Hoe komt de mens uit tot bekering? Ja. Kijk, en weet je waarvan de kerk in de loop der eeuwen gesproken heeft? Genademiddelen. God geeft middelen. Waardoor hij je tot genade brengt. En u uit genade doet leven. God bemiddelt de genade. Ja. God geeft altijd de genade van geloof en bekering langs een middelijke weg. Zo werkt de Heer. En wat zijn de genademiddelen? Hij heeft er twee gegeven. En dat vindt hier genoeg. De prediking en de bediening van de sacramenten. Ja. En dan zeg ik het even op zijn scherpst. De bediening der sacramenten zou je kunnen missen. Zeg het even op zijn scherpst. Maar de bediening van het woord van God kun je nooit missen. Dat is om zo te zeggen het grote middel ter zaligheid. En de prediking, gemeente, kun je nooit overschatten. Door de prediking komt het volle heil van God tot een zondaar. Daarom zei ik het al, hoe aangrijpend dat onder het volk van Israël tijd was dat de profetie zweeg. Als de hemel zwijgt. Ja. Hoe komt het heil tot ons? Door middel van het woord en door middel van de prediking. Oh jawel. Ik acht de doop hoog. Ik acht de bediening van het sacrament van het avondmaal hoog. Om de eenvoudige redenen dat God het ingesteld heeft. En dat God het van ons vraagt. En tegelijk zeg ik, dat is een volle Bijbelse zaak. De doop kun je missen, hè. En het avondmaal kun je ook een missen. Maar de prediking niet. Of zie je het anders? Ja. De prediking kun je. De doop kun je rustig missen, hoor. Maar de prediking niet. Het woord niet. Ja. En zalig worden is dat ik een onderwerp mag zijn van het woord van God. En dat het woord van zijn genade doorklinkt tot in de ziel. Kracht Gods tot zaligheid. En in dat woord ontmoet ik mezelf. En in dat woord ontmoet ik Christus. En als je eenmaal de smaak van het woord te pakken hebt gekregen, heb je er nooit genoeg van. Dan wil je al dieper in het woord ingraven. Om de schatten van het woord te mogen ontdekken. Als ik een woord gehoord heb, heb ik het opgegeten. Weet je wat de doop is? Weet je wat de doop is? Weet je wat het avondmaal is? Zowel doop als avondmaal zijn een zegel aan dat woord. Zien we dat dat woord het voornaamste is? Ja. Kijk, je kunt niet zeggen, ja dominee, nou ben ik gedoopt, dan ben ik zalig. Ja dominee, nou heb ik het avondmaal gezeten, nou ben ik zalig. Wat is dat je dopen leven? Wat is dat aan het avondmaal zitten? Uit het woord leven. Uit de christelijke schriften leven. Hoe aangrijpend is het, gemeente. Als het woord van je afstuit. En hier zie ik vanavond. Dat woord doet zo'n kracht. Die prediking van Hageni en Zacharia. Zerubabel, Jozua en het volk. Ze vatten de herbouw van de tempel weer op. Het is een drukte van belang. Stenen worden aangebracht. Hout. En zo langzamerhand zie je heel die tempelbouw weer herrijzen. Kracht van het woord. Wat een lessen vanavond, hè? Maar ja. Kijk, gemeente. Geen enkele weg de bekering verloopt gladjes, hoor. Nee? Nee toch? De weg van Gods kerk, de weg van het volk Israël, de weg van Gods kerk loopt nooit gladjes, hoor. Maar ja, je hebt dat Persische Rijk en ik heb u net verteld. Alleen de koning van het Persische Rijk kan bevel geven om een tempel te herbouwen. En nu heeft dat volk het gedaan buiten de koning om. Ja. U weet dat machtige Persische Rijk was ingedeeld in 20 provincies, satrapen. Israël behoorde tot de provincie van over de rivier. Die stadhouder die komt op bezoek. Hij wordt hier genoemd Tatnai. Hij neemt zijn secretaris mee, dat is Setarbozni, en nog meer ambtenaren. Dus een Persische delegatie onder leiding van de stadhouder van deze provincie. Hij komt hier op ambtelijk bezoek, hij komt in Jeruzalem en hij ontdekt die herbouw van de tempel. En dus ik heb twee vragen te stellen. Twee vragen. Wie heeft jullie verlof gegeven om die tempel te gaan herbouwen? Wie heeft jullie toestemming gegeven? En mag ik eens even weten, welke zijn die mannen die ermee begonnen zijn? Ik wil hun naam en een adres wel eens hebben. Dan kan ik ze gevangen nemen. Die kan zomaar niet. Dat kan alleen als de koning bevel geeft. Wie heeft jullie daar de bevoegdheid voor? Vertel het eens even. U kunt begrijpen, gemeente, het is nu zo gevaarlijk. Die Persische stadhouder kan in naam van de koning zeggen, ik leg de herbouw stil. Eerst laat de koning, de Persische koning, Darius een onderzoek instellen. Hij legt het stil voorlopig. Had kunnen gebeuren. En weet je wat er nou staat? Moet je even lezen. En nu staat er in het 5e vers. Doch het ogens Gods was over de oudste der Joden, dat ze er niet beletten, totdat de zaak aan Darius kwam en zij alsdan erover een brief wederbrachten. Wat betekent dat? Het oog des Heren was op het Joodse volk. En die Persische stadhouder heeft de herbouw niet belet. Hij heeft een brief geschreven aan koning Darius om alles te vertellen. En later zegt Darius, ze mogen met de herbouw verder gaan. Hoe komt dat? Toen die Persische ambtenaar naar Jeruzalem binnenkwam en een ambtelijk bezoek bracht, dat hij ogenblik de herbouw van de tempel kunnen stilleggen. Maar het oog des Heren was op het volk. En zo werd het belet. Vind je schitterend? Toen ik hier vandaag mee bezig was, vond ik dat de mooiste tekst. Het heeft me diepst getroffen. Ja. Gemeente, aan alle kanten kan de kerk vijanden hebben. Want hier leven in druk en vervolging. Aan alle kanten kan het in je leven zijn dat de mensen het je moeilijk maken. Nood op nood en ramp op ramp kan aan alle kanten op je afkomen. Maar als in die omstandigheden het oog des Heren op je gericht is. Ja. Dan houdt het oog des Heren zelfs die vijanden tegen. En als het oog des Heren op je gericht is, dan kan al die nood en de ramp je uiteindelijk niet treffen en niet ten onder krijgen. Want het oog des Heren is op je gericht. Vind je die schitterend? Eén bevel van die Persische stadhouder en de tempelbouw was stil. En het was te verwachten. Maar het oog des Heren is op het volk. Ja, schitterend. Dan kun je misschien begrijpen waarom we aan het begin van het dienst zongen, Psalm 25. Milde handen, vriendelijke ogen zijn wie van eeuwigheid. Je leest in de Bijbel dat het oog des Heren doorloopt de ganse aarde. God ziet alles. Er ontgaat niets. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Zijn ogen, gemeente, zien elk mensenkind. En weet je wat de schrift mij leert? God kan je op twee manieren aankijken. God kan naar je kijken in zijn toren. En God kan een mens aanzien in zijn liefde, genade, barmhartigheid. Ja. Kan het ook anders zeggen? God kan zijn ogen van je afwenden. In bittere toorn. En God kan zijn ogen op je richten in zijn brandende liefde en ontferming. Dat laatste gebeurt hier. Zijn ogen zijn vol liefde en genade op dat Joodse volk gericht. En die ogen beschermen dat volk. Als waren een vurige muur om dat volk. Zodat die Persische ambtenaar eigenlijk niks kan uitrichten. En rustig de tempelbouw doorgaat omdat Gods oog op dat volk gericht is. Psalm 32. Ik zal u raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Mag ik een vraag stellen? Heeft God wel eens naar je gekeken in zijn toren? En in zijn gramschap? Heeft God zijn oog wel eens van je afgewend? Dat hij zei, ik kan jou niet aanzien. Ik heb het verdiend. Dat ben ik waard. Dat is eigenlijk mijn bestaan. Dat God alleen in toren op me ziet. Met die verlammende ogen vol toren. Of dat hij zijn ogen van me afwendt. Zo gij in het recht wilt treden, gadeslaan, mijn ongerecht in arm, wie kan dan bestaan? Of ken je dit niet in de verborgen omgang tussen God en je ziel? Als je in de binnenkamer bij de Here bent, en er ligt je schuld en je zonde, gemeente, dan moet God toch in zijn toren op me neerzien. Zijn aangezicht van me afwenden. En we vragen vanavond, hoe is dat nou mogelijk? Dat zijn oog in gunst, in liefde, beveiligend, beschermend, op dat Joodse volk neerkijkt. Wat wij zongen, zei ik, milde handen, vriendelijk ogen. En als dat oog des Heren zo op je richt, enkel licht in genade, dan mag ik in de oog des Heren zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn ontferming lezen. Ik heb je toch lief, mijn kind, met een eeuwige liefde. Ik vraag je vanavond, waar ligt dat geheim op Golgotha? Kom je weer bij Golgotha? Neem je het kruis weg, dan neem je alles weg. Neem je Golgotha weg, is de zaligheid weg. Weet je wat op Golgotha gebeurd is? Heeft de vader zijn oog van zijn eigen zoon afgewend? Dat is Golgotha. Ja. Zijn eigen zoon die er hing als borg en middelaar, God en mens in één persoon. Hij heeft zijn oog van zijn zoon afgewend. In zijn eeuwige volle toren. Vandaar die nacht. En in die schrikkelijke ogenblikken heeft Christus het uitgebruld. Mijn God, waarom mij verlaat? Ja. Gemeente, ik preek er niet graag over, maar ik zeg het toch vanavond, dat is nou de hel. Dat is de hel. Die u en ik ons waardig gemaakt hebben. Dat het oog eeuwig over me torent, dat is hetzelfde als dat God zijn oog eeuwig van me afwendt. En dan zijn eigen zoon, plaatsbekleden, borgtochtelijk in de volle godsverlating. Daar hangt Christus tussen hemel en aarde. Daar gaat de hel open. En alle tormenten, de hel, barsten op Christus los. En de hemel is dicht. Mijn God, waarom mij verlaten? Wat staat er in het avondmaalformulier? Hij van God verlaten, omdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. Daarom dat wonde. Dat de Vader om Christus wil zijn oog op je slaat in liefde. Ja. Ik denk aan Petrus gemeente die zijn meester tot 3 keer toe verloochend heeft. En toen werd Christus daar weggevoerd in het paleis van Caiaphas. En hij zag op Petrus, hij keek Petrus aan met ogen van eeuwige liefde. En dat verbrak Petrus. Naar buiten gaande. Ween en een bitterlijk. Ja. Kijk gemeente, dat is nou genade. Als zo het woord open gaat. En de ogen van Christus en de ogen de vaders op mij gericht. In loutere liefde. Hier nog weer in het beginsel. Dat zal straks op de nieuwe aarde eeuwig volkomen zijn. Milde handen, vriendelijke ogen, zij wie van eeuwig het. De ogen des Heren gericht op alle die hem vrezen. En dat kijken met z'n ogen, dat beschermt ons, dat beveiligt ons. Legt als ware een vurige muur om je heen.
En waar je dan ook heen gaat, in welke omstandigheden ook verkeert, als het oog des Heren op je gericht is in zijn liefde en genade, dan kan ik overal zijn. Zelfs in het ziekenhuis, zelfs in de grootste smarten, het oog des Heren op je gericht. Ja. Maar ja, nou is het oog des Heren op ze gericht, maar die stadhouder heeft toch twee vragen gesteld. Van wie hebben jullie verlof gehad om die tempel te herbouwen? En wie zijn jullie oudsten die dat gedaan hebben? Geef een namen eens even. En wat doen dan die stadhouder? Als dan het Joodse volk antwoord heeft gegeven, dan schrijft hij dat allemaal op in een brief en die stuurt hij naar Darius toe. Met een verzoek. Maar hij vraagt dat aan de Joden. En de Joden geven antwoord. Waarom wij, zeggen ze, waarom wij die tempel herbouwen, waar wij de bevoegdheid vandaan halen? Nou, dat vertellen ze dus aan die stadhouder. En ik zei, die stadhouder schrijft dat op. En die brief stuurt hij naar koning Darius. Nou, die brief staat hier. En in die brief kun je lezen welk antwoord de Joden gegeven hebben. Waar halen wij de moed vandaan om die tempel te bouwen? Wie heeft ons verlof gegeven? Als u nou in die omstandigheden zou verkeren, wat voor antwoord zou je geven? Dat was een gevaarlijk ogenblik. Ik zei het al, één bevel van die Persische stadhouder en de tempelbouw lag weer helemaal stil. Stel voor, gemeente, dat wij als kerk in verdrukking en in vervolging leven. Stel voor dat je aan alle kanten de wereld hebt die ons aanvalt op ons geloof. Hoe zouden wij dan reageren? Welk antwoord gaven de Joden nu? Waarom zijn wij de tempel gaan herbouwen? Ze zeggen drie dingen. Drie dingen. Ik had het misschien in een andere volgorde gedaan. Hè? Ze zeggen in eerste plaats, wij zijn knechten van de God van hemel en aarde. In de tweede plaats, hier heeft ook de oude tempel gestaan die Salomo gebouwd heeft. En in de derde plaats zeggen ze, vroeger heeft koning Kores ons verlof gegeven. En koning Kores heeft dat opgeschreven. Koning Darius, u moet eens zoeken in het archief in Babel. En dan kun je allicht nog dat afschrift vinden van dat verlof van koning Kores. Dat is precies opgeschreven. Zoek het maar op. En daar kun je lezen dat Kores ons verlof gaf. Hij heeft zelfs goud en zilver, wat hij uit de tempel geroofd had door Nebukadnezar en hier in Babel is gebracht, heeft hij teruggegeven en een zesbazaar gezegd, neem dat goud en zilver mee en ga de tempelen bouwen. U kunt dat in uw archief lezen, daar ligt alvast schriftelijk vastgelegd dat verlof van Nebukadnezar, dat edict van koning Kores. Gaat maar zoeken. Nou, dat zijn de drie redenen dat ze zeggen, daarom hebben wij de tempelen gebouwd. Ik herhaal het even. Wij zijn knechten van de God des hemels en der aarde. Hier heeft vroeger de oude tempel gestaan en koning Kores heeft ons verlof gegeven. Ik had het omgekeerd. Ik had het echt omgekeerd. Ik was met dat laatste begonnen, dat is het veiligste. Moet luisteren, wij herbouwen de tempel wel. Maar jullie eigen koning is wel overleden. Maar koning Kores heeft ons zelf verlof gegeven hoor. Het is helemaal legaal. Zoek het maar naar een tegief. Nou, dan ben je toch klaar of niet? Zo had ik het gedaan of niet? Ga je toch veilig? Maar deze Joden denken dat anders. Toch wel indrukwekkend. Dat ze verlof hebben gekregen van Kores. En dat wat edict nog in dat archief ligt, dat zeggen ze ook maar als het laatste. En dan stuurt die stadhouder, deze Persische stadhouder, dat hele verhaal naar Darius met het verzoek, zoek het nou eens even op. Daar in het archief. Dat edict van Kores. Maar de Joden zeggen dat het laatste. Weet je waar ze mee beginnen? Weet je waar ze mee beginnen? Ik zei het al, daarom doe ik het even rustig vanavond. Het waren gevaarlijke omstandigheden. De herbouw van de tempel had zo stilgelegd kunnen worden. En weet je het eerste wat ze zeggen? Waaraan ze het gezag en de moed ontleend hebben om de tempel te gaan herbouwen. Wij zijn knechten van de God des hemels en der aarde. Dat is toch schitterend of niet? Dat is toch schitterend of niet? De verwijs over de naam des Heeren in deze wereld uit te komen. Als heel Nederland over je heen rolt. Ja. Als heel Nederland, die zich van God en zijn woord heeft losgemaakt, van ons als christenen niets moet hebben, omdat wij bij het woord leven. Als desnoods de mensen er staan om ons gevangen te nemen en in de gevangenis te brengen, zoals heel veel delen van de christenheid die vervolging leeft. Zeggen wij dan het eerste, ja, maar wij zijn knechten van de God des hemels en de aarde en hem gehoorzamen wij alleen. Als alles er tegen is, vind je die schitterend? Ja. Het tweede wat ze dan zeggen, ja, maar hier heeft vroeger ook de tempel staan. De Salomo gebouwd, dus die tempel herbouwen we weer. En het derde, nou dat is het laatste wat ze zeggen. Dat komt ook nog achteraf. Het is legaal, want jullie koning heeft zelf verlof gegeven. Maar het eerste, daar beginnen ze mee. Vind je het indrukwekkend? Durf jij voor de dienst eens hieruit te komen? Jongens en meisjes, ouderen, durft u in deze wereld zo voor de dienst eens hieruit te komen? Is dat het voornaamste wat we durven zeggen? Als heel Nederland van ons verantwoording afvraagt, als ik tegen abortus en tegen euthanasie ben en niet met de wetten van deze wereld kan meegaan, als ik bij het woord wil blijven leven, als desnoods vervolging dreigt en vijandschap en haat. Als ik die baan niet kan krijgen en die promotie niet kan krijgen. Ik heb toch heel diep respect voor die Rooms-Katholieke eurocommissaris uit Italië. Die wist, als ik het zeg, dan word ik geen eurocommissaris. En hij was tegen het homohuwelijk, maar hij zei het toch maar eerlijk. Nou, daar kun je toch respect voor hebben, of niet? Hij hield het niet weg. Durven wij in deze wereld vol haat en vijandschap dit het eerste te zeggen? Hoor eens, moest luisteren wereld, wij kunnen niet anders. Het is alsof de Joden maar zeggen, wij kunnen niet anders. Wij moeten de tempel bouwen. Of het mag of niet mag, of wij verlof hebben of niet. Wij zijn knechten van de God des hemels en der aarde. En aan hem gehoorzamen we. Vind je die schitterend? Vind je die schitterend? Ja. Ik geloof dat. Een dominee moet dat hebben in zijn ambtelijk werk. Ja. Ik heb eens meer gezegd, als je aan het preken bent en je luistert naar mensen, dan preek je vandaag zus en morgen preek je zo. En je doet het toch nooit goed. Maar weet je wat predikanten, ouderlingen, ambtsdagers nodig hebben? De vastigheid in het woord. Wat er ook op afkomt. Wij zijn knechten van de God des hemels en der aarde. Je moet denken aan dominee Overduin. Die preekt in Arnhem en Duitse politie was in zijn kerk. En als hij bepaalde dingen zei, zou hij opgepakt worden en naar Dachau gestuurd worden. Toch moest hij God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Hij sprak het woord en hij werd naar Dachau gevoerd. Staan wij op die plek, gemeente? Is dat voor ons het voornaamste? Wat de wereld ook zegt en wat de wereld vraagt en wat ook op ons afkomt. Wij zijn knechten van de God des hemels en der aarde. Onder hem buigen wij. Hem zijn we gehoorzaam. Zij willen volbrengen. Onze leven ligt in zijn hand. We komen alleen maar achter hem aan. Zij weg alleen willen wij volgen. Wat er ook op afkomt, vind je niet indrukwekkend, jong en oud. Dat is me toch een geloofsbelijdenis. Moet je eens kijken hoe mooi ze dat zeggen. Vers 12, niet waar? Wij zijn knechten van de God des hemels en der aarde. En daarom bouwen we dit, deze tempel. Hier in Jeruzalem, waar God die plaats heeft verkoren om zijn naam daar te doen wonen. Waar Salomo als een tempel, ach zeggen ze, het is onze zonde waarom die tempel is verwoest geworden. En daarom zijn we in ballingschap gekomen, dat is onze zonde. Nu zijn we weer terug door Gods genade. En door Gods genade willen wij die tempelen bouwen. Maar wij zijn knechten van de God des hemels en der aarde. Moet eens kijken hoe schitterend dat gezegd wordt. God des hemels en der aarde. God is de allesomvattende die alles bestuurt. Hij heeft hemel en aarde geschapen. Hij heeft alle macht. Hij staat boven alles. Heeft alles in zijn handen. Lieve mensen. Mag u dat nou zeggen in je leven? Dat je een knecht van die God bent. Een slaaf, een dienaar van die God. Die heel het heelal in zijn handen heeft. Alles heeft geschapen. die alles leidt en bestuurt. Die ene, die almachtige, die allerhoogste. Om nou te weten zijn knecht. Om in gehoorzaamheid onder hem te buigen en zeggen, uw naam worden geheiligd. Uw wil geschieden. Uw koninkrijk. Dat zijn lessen, gemeente. Die mijn naam, die mijn koninkrijkje, die mijn wil, maar uw naam, uw wil, uw koninkrijk. Dan lig ik onder die God, zij de Allerhoogste, de Eeuwige. En door het geloof te weten, zijn knecht. Ja. Weet je waar ik nu aan denk, aan zonder een? Was nou je enige troost? In leven en in sterven. Dan hoef je voor de wereld niet bang te zijn, hè? Al rolt heel politiek Nederland over je heen. Al zegt iedereen je bedwaast. Al krijg je van een heleboel kerkmensen de wind tegen. Laat dan de vervolging en de nood komen. Maar midden in die nood en in die gevaren. Dan rustig te mogen zeggen. Wij zijn knechten. Van de God des hemels en der aarde. Ben zijn eigendom. Door bloed van Christus gekocht. Bij hem schuil ik. Hij houdt me vast. Was nou je enige troost. In leven en in sterven. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar het eigendom van Jezus Christus. Gemeente, daar kun je veel meemaken. In je gezin rondom je heen. Dat je zegt met Psalm 42, al uw golven en uw baren over me gaan. Wij zijn knechten van de God des hemels en der aarde. Liggend voor zijn rekening, neemt hij het voor je op, willen we alleen zijn wil volbrengen. Daarom bouwen wij de tempel, wat er ook op afkomt. Gemeente, zeg het eens vanavond, dan gaan we eindigen. Zeg het eens vanavond. Is dat nou je geloofsbelijdenis? Is dat je hoop en je uitzicht? Is het je vastigheid en zekerheid? Wat er in het leven ook gebeurt. Wie er ook op je afkomen. Welke vijanden wij omringen. Wij zijn knechten. Van de God des hemels en de aarde. En waar mijn leven ligt verregen van die Almachtige. Laat dan maar komen wat komt. En je leven vast in hem. Voor tijd en voor eeuwigheid. Maar als je nou niet weet dat je zijn knecht bent. Een knechter, meer hoef ik niet te zijn. Geen baas. Geen meester. Geen heer. Komt er niet op aan wat ik voor God doe. Komt er niet op aan wat ik presteer. Maar als ik straks in het uur van mijn sterven maar mag weten en zeggen in het geloof. Wij zijn knechten van de God des hemels en der aarde, liggend voor zijn rekening. Dan zeg je, u wil geschieden. Mag je buigen onder hem. Mag ik veilig weten bij de Heer. In hem schuilen. Wil ik alleen de weg gaan. Achter de Heer aan. Mag u nou, gemeente, het zondig één leven. Amen. Wij gaan ervan zingen. Psalm 68, het 14e vers. Psalm 68. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat vermogen. Wij zingen Psalm 68, vers 14.
Wij bidden u van uw Heere, heilig het en zegen het in de harten. Alle lessen lagen erin. Heere, dat volk dat heeft de tempelbouw laten liggen. Maar u zocht het volk op. Ten midden van het woord van de profeet. En het woord had zo'n kracht dat het volk weer verlevendigd werd. Heere, neem alstublieft de kandelaar van uw woord niet weg. Maar laat het woord ook onder ons. En kracht God zijn tot zaligheid. En ieder die gelooft. En toen het spannend was. We zouden denken de Persische stadhouder die verbiedt de herbouw. Toen lazen we dat uw oog op dat volk was. En die Persische stadhouder kon niets meer doen. Dat is het wonder van alle die u vrezen. Dat het oog des Heren in genade op het hart gericht is. Levend in dat oog van u. Geef het ons om Christus wil. Dat er zo in de wereld wat ook op ons afkomt. Mogen getuigen. Wij zijn knechten. Van de God des hemels en de aarde. Hem willen we dienen. Hem gehoorzamen. Onder hem buigen. En hem ligt ons leven. Heere, wij bidden van u. Als dat uw leven me overblijft. Wetend. Voor uw rekening te liggen. Zegen zo dit onderwijs. We gaan weer naar huis, Heren, beveilig ons op de weg. Brengen ieder in zijn woning, hoeven onderweg geen ongeluk te krijgen. Mogen we elkaar aanstaande zondag en de kerk weer ontmoeten. Dat we dan ook weer rondom de prediking mogen samenkomen. En ook de bediening van uw heilig avondmaal. Hoor ons, Heren, en vergeef ons onze zonden. En was en reinig ons in het bloed van uw Zoon. En Heer Jezus Christus uit genade. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 32. Psalm 32, de versen 4 en 6. Volgende week is het vrijdagdienst. Goede vrijdag. Zo de Heere wil en we leven. We zingen 32, 4 en 6. Dan gaan we naar huis ontvangen met een biddend hart de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn blijven met u allen. Amen.